Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vughts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Ja, we hebben weer mijlpalen te vieren betreffende Ajax. Ten eerste is het op de dag van opnemen 18 maart. Ajax is jarig, 124 jaar. Hoera. De tweede mijlpaal. Ajax heeft nu in alle competities samen 72 doelpunten om de oren gekregen. En dat is een record. Het oude record stond op 71. En een derde mijlpaal. Ajax staat sinds gisteren meer dan 30 punten achter op de koploper. 31. Ik weet niet zeker of dat een mijlpaal is eigenlijk, maar ik kan het me niet herinneren in elk geval. Het is een memorabel jaar en dat zal het nog even blijven. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. We gaan het hebben over Sparta-Ajax met name, die wedstrijd waar heel veel over te zeggen valt. Toch wel. En dat gaan we ook zeker doen. Mijn naam is Menno Pot, ook aanwezig in de Johan Cruijffzaal hier bij het Parool. Bas Soetenhorst van het Parool, verslaggever van het Parool, maar ook Spartaan. En toch weet je ook heel veel over Ajax. Bas, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Wessel Kroon van Ajax Showtime hebben we hier zitten. Wessel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nog dank voor je mooie reportage weer vanuit Birmingham.
Ja, graag gedaan. En, het ging wel heel snel met die mijlpalen trouwens. Je begon heel positief en het ging heel snel naar negatief.
Ja, mijlpalen zijn mijlpalen. Hè? Wat voor kleur ze ook hebben.
Het was ook de zevende 2-2 van dit seizoen, hè, geloof ik.
Die wilde ik ook nog noemen. Ja.
Oh, dat is echt, daar ben ik je voor.
De ultieme Ajax-uitslag begint dat toch wel te worden. Dit hele seizoen valt eigenlijk samen te vatten met 2-2 of zoiets. Hè? Dat is het elke keer weer. Maar deze was wel iets anders van aard dan veel van die andere 2-2'en. Waar Ajax vaak een late doelpunt tegen kreeg en dus iets weggaf. Hier werd met twee doelpunten iets veroverd, misschien wel. Maar goed, daarover straks. Sparta-Ajax is een buitengewoon interessant geval. Merk ik ook aan mezelf, omdat het inmiddels het fuckt een beetje met je mind. Hoe je de prestaties van Ajax moet interpreteren. En daarom nemen we gewoon maar als vertrekpunt wat trainer John van Schip er na afloop over zei. Laten we daar eens mee beginnen.
Maar al met al denk ik dat we deze wedstrijd, als je ziet waar we vandaan komen, dat er best goed gespeeld werd. En natuurlijk ben je blij uiteindelijk dat je dan nog een punt pakt.
Ja, twee punten wil ik daaruit halen. Blij dat je een punt pakt. En er is goed gespeeld. Wessel.
Nou ja, in eerste instantie denk ik sowieso, ik heb Ajax een hoop slechtere wedstrijden zien spelen dit seizoen dan gisteren. Maar dat is in dit seizoen ook niet, die zijn niet op één hand te tellen. Slechtere wedstrijden dan deze. Maar ik vind als trainer van Ajax zeg je nooit na een 2-2 gelijkspel bij Sparta, we hebben best goed gespeeld. Want dat was ook niet zo. Ze hebben niet heel goed gespeeld. Normaal is het had slechter gekund. Maar en tevreden met een puntje. Dat ik snap de gedachte echt wel als je een late gelijkmaker scoort. Maar ook daar vind ik, ja, na zo'n wedstrijd, juist als je zegt dat je beter was, waarom zou je dan tevreden zijn met een puntje? Ook al valt die gelijkmaker pas laat.
Daar heb jij een puntje. Ja. Bas, was Sparta tevreden met een punt?
Nou, ik denk dat varieerde gedurende de wedstrijd. Afgaan op de laatste minuut weer niet. Huh? Toen Brim werd tegengehouden en ja. Kaplan rood kreeg. En verder moest ik al heel snel denken aan Sparta-Feyenoord van begin dit seizoen. Toen Feyenoord nog niet zo lekker speelde. Kwam Sparta vrij vlot op 2-0. En ja, dat zit dan in de aard van het beestje. Ik denk dat het ook te maken heeft met het onvermogen om dan nog er goed uit te kunnen komen. Dan gaan ze heel erg terugplooien. En Sparta heeft niet de verdediging om zo'n voorsprong dan vast te gaan houden.
Nee.
Dus ik dacht eigenlijk toen die 2-1 viel, dacht ik, nou, er is nog best veel tijd voor Ajax om met 3 punten naar huis te gaan. Maar dat liet Ajax ook niet meer zien. Maar Sparta was na rust, liet te weinig op de helft van Ajax om aanspraak te maken op een overwinning.
Ja, ja, dus een punt waar je mee kunt leven vanuit Sparta perspectief. De vraag is even of dat ook vanuit Ajax perspectief zo geldt. En waar ik net die uitdrukking gebruikte, it fucks with your mind. Daar bedoel ik mee dat ik was bijna opgelucht met dit punt. Betrapte ik mezelf op, kijkend. Omdat ik echt blind uitging van een nederlaag in deze wedstrijd. Ik zag het echt totaal niet zitten. En dat het dan uiteindelijk 2-2 wordt, dan ben je bijna... En misschien is dat dus ook waar Van het Schip vandaan komt met zijn commentaar.
Nou, dat kan ook wel zo zijn. Maar ik had van tevoren ook dat ik inderdaad dacht van... Nou ja, als we nou eerlijk zijn, in de huidige staat van Ajax... is een 2-2 bij Sparta wat je kan verwachten.
Ja.
Maar als je dan ziet hoe Ajax begint... niet dat dat goed was, maar wel beter dan Sparta... dat je denkt van oké, het lijkt ergens op. Dan denk je toch van... in zo'n wedstrijd is het niet nodig om hem gelijk te spelen. Je bent gewoon 2 momenten niet scherp en je kan hem gewoon winnen.
Ja.
En dan, ja, dan ben je achteraf niet blij met een gelijk spel.
Dat is ook wat je als Ajax ziet natuurlijk sowieso niet moet zijn eigenlijk. Hè?
Nee, klopt.
Maar ook ervan uitgaande dat Ajax na Europese wedstrijden... en zeker na Europese uitwedstrijden van een wat zwaarder type... Ajax pakt nooit een resultaat na een Europese wedstrijd dit seizoen. Gaat eigenlijk altijd fout. En al die dingen bij elkaar, de blessures, het spel... de moedeloosheid over de Europese uitschakeling en zo... Ik ging van het ergste uit, eigenlijk blindelings. En daar verbaasde ik me al over, dat ik het op die manier voelde. En dat ik daardoor enigszins opgelucht was met die 2-2. Dat verbaasde me vervolgens ook weer. Dat is wat het met je geest doet, zo'n seizoen. Laten we eens even kijken naar de opstelling die Ajax in het veld bracht, Wessel. Kun je ons daar iets over vertellen? Was dat nou nog een 5-4-1 of 5-3-2? Wat gebeurde er precies?
Ja, dat was behoorlijk anders. In ieder geval. Ik denk dat iedereen die de opstelling zag, hè, een uur en een kwartier van tevoren ongeveer, dat je denkt van ja, hoe wordt het nou een 4-3-3? Ja. Wordt het een 5-4-1? Wat is het plan? En ik zag ook heel veel mensen inderdaad zeggen van het lijkt wel alsof Van Schip gewoon 11 namen heeft gekozen en erin heeft gestopt en dacht van weet je, zoek hem maar uit. Dit is het voor nu. Maar ja, dan uiteindelijk kies je dus toch weer voor Guy op rechter wingback. Dat vond ik opvallend. Misschien wel. Aan de andere kant denk je ook nu van ja, wat waren je andere opties met een afwezige Divine Range en een afwezige Tristan Gooyer. En dan kiest hij in het centrum voor, moet ik het goed zeggen, Henderson, Kaplan, Hato en op links voor Kenneth Taylor.
Ja.
Nou, daar zitten er eigenlijk al 3 namen in je verdediging met Kenneth Taylor, Anton Guy en Jordan Henderson die je daar op voorhand misschien niet had verwacht.
En niet eens verdediger zijn.
Nee, Kenneth Taylor is natuurlijk geen verdediger. Al vond ik dat hij het als linker wingback best wel naar behoren invulde gisteren. Ook Guy speelde zeker geen slechte wedstrijd, vond ik.
Waar was Soetalo eigenlijk?
Ik denk, die had nog last, neem ik aan, van de wedstrijd tegen Esther.
Zat ook helemaal niet bij de selectie.
Is daar niet fit uitgekomen. En Jordan Henderson, daar was ik wat minder over te spreken gisteren. Ik denk toch dat is geen goed experiment geweest om hem als centrale verdediger te gebruiken.
Ja. Bas kwam hier bijna met stoom uit de oren. Jij moet even iets over Henderson zeggen, Bas.
Nou, ik vond hem uitermate irritant op het veld voor het eerst. Het leek wel alsof de moedeloosheid die als Ajax ziet kan voelen, dat hij een beetje op hem oversloeg.
Ja.
Hij solliciteerde naar een gele kaart. Alleen op basis van zijn status kreeg hij die niet. Elke andere eredivisiespeler had daar geel gekregen. Voor
naar babbelen rust, tegen dat. De scheidsrechter heb je
ja,
dan.
Ja, dat hij die bal weggooide en een ontzettend grote mond. En de manier waarop hij Branko van de Bomen bij die vrije trap op de rand 16 wegstuurde. En er vervolgens helemaal niks van bakte. Ja, dat vond ik best ontluisterend.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Maar dat was ook vooral frustrerend in de eerste helft. Omdat Ajax had constant de bal bezit. Maar het kwam maar niet tot een poging op doel.
Nee.
Het ontbrak aan de afronding in de laatste fase. En dan krijg je een keer een vrije trap op een plek waarvan je denkt... Nou, nu kan je eens een keer gaan uithalen. En dan kom je met zo'n domme variant. En tegelijkertijd denk ik ook nog eens... Ik neem aan dat er duidelijke afspraken zijn over wie die vrije trap neemt. Want als iedereen de beelden gaat opzoeken van vorig jaar en de jaren daarvoor... Van de Bomen heeft een uitstekende trap.
Ja.
En ik weet dat het echt iets is voor jeugdelftallen, zo kinderachtig ongeveer. Maar als je dan zoiets ziet, dan zou ik bijna als trainer zeggen, als Van het Schip zijn, joh, Jordan, even wegwezen. Gewoon van de bomen die bal laten nemen.
Lijkt Van het Schip jou niet een trainer die juist dit soort dingen een beetje op hun beloop laat? En desgevraagd daarop zou antwoorden van, ja, dat moeten ze in het veld zelf oplossen of zo, weet je. Het is ook een trainer die niet op penalties traint en dat soort dingen.
Nee, maar zo hoort het, hoe jij het zegt, zo hoort het in principe ook op profniveau. Maar als je zoiets gaat doen, terwijl ik denk, ja, Van de Bomen heeft toch echt genoeg laten zien. Nog niet bij Ajax, maar in de tijd hiervoor dat hij over een uitstekende trappen schikt. Ja, dan moet je misschien maar gewoon een keer gaan ingrijpen en zeggen, dit kan niet.
Ja, hiërarchietje maken.
Ja.
En dan een hiërarchietje waarin Henderson niet op één staat in dit specifieke geval.
Nee, maar als aanvoerder is het natuurlijk best normaal dat je sommige taken op je neemt. Alleen dit soort taken, daar is Henderson niet. Die heeft niet de taak om daar te zeggen van, joh, ik ga dit wel even doen.
Ja. Even verder met die opstelling, hè? Gaan we naar terug. Je hebt laten zien dat er dus wel vijf verdedigers stonden. 2 wingbacks en 3 in het midden. Met Guy en Taylor als de enigszins onwerkelijke wingbacks. Kijk verder naar voren, het middenveld en de aanval. Wat gebeurde daar? Was dat nog 3-2?
Of 4-1? 3-2 en soms 4-1. Die indruk heb ik niet gehad.
Nee, hè?
Ja, 4-1, maar dan wat meer met de voorste twee middenvelders als Gods en Linsson als buitenspelers. Dus 2-3, 3-2, dat verschilde op sommige momenten. Maar daarvoor Mansverker, Van de Bomen. Nou, Van de Bomen weer terug in de basis. Die vond ik overigens, we hadden het net over, ik vond dat hij die vrije trap had moeten nemen. Maar ik vond Van de Bomen ook geen sterke wedstrijd spelen voor
nee,
de rest.
Nee, vond ik ook niet.
Mansverk weer ernaast. En Linsson en Gods als voorste middenvelders. Of soms inderdaad als links en rechts buiten. Waarbij Linsson eigenlijk weer een vrij anonieme wedstrijd speelde, vond ik.
Ja, dat is de laatste tijd niet veel meer, hè?
Nee, maar weet je wat ik ook lastig vind met hem? Hij heeft duidelijk laten zien in welke situatie hij goed is. Dat is als hij op 10 speelt in een 4-3 met een speler als Berghuis die naar binnen komt. Ja, wat verwacht je nou van hem in zo'n opstelling? Die speelt op positie. Vind ik hetzelfde met Taylor. Ik vind het heel makkelijk om nu ook weer te gaan zeggen, stel dat hij een hele slechte wedstrijd had gespeeld, dan was het heel makkelijk om te zeggen, ja, Taylor speelde weer slecht. Maar die jongen wordt overal neergezet in zo'n heel seizoen. Ja, kan je het hem dan echt enorm kwalijk nemen dat hij sommige dingen gewoon niet begrijpt?
Ja.
Maar om even verder te kijken, God speelde wel. Dat was dan een groot lichtpuntje gisteren.
Het lichtpuntje. Het lichtpuntje van de week.
Ah, ik denk dat Mika Gods. Ik denk dat Gods vaker zijn man voorbij is gekomen dan iedere andere Ajax-ziet ongeveer dit seizoen tot nu toe. Maar het was gewoon heel fijn om daar eindelijk een buitenspeler te hebben staan die zijn man voorbij durfde te gaan.
En dat ook eigenlijk, zeker in de eerste helft, voortdurend heel gemakkelijk deed. Ja. Echt een creatief, leuk spelertje van wie je het gevoel had dat hij niet met die molensteen op zijn nek liep die bij de rest wel op de schouders lag. Een soort lichtheid bracht hij. En daarmee ook creatieve ondersteuning van Brian Brobbey.
Ja, hij eigenlijk kwam al het gevaar kwam via Gods gisteren.
Ja. Dus in ieder geval 2 voorop. Het was dan 5-3-2 en soms bijna een 5-2-3 variant. Met Linsson als valse rechtsbuiten bij vlagen. Wat stond daar van Sparta tegenover? Speelde Sparta eigenlijk goed, Bas? Voor Sparta begrippen?
Ja, want Sparta heeft een moeilijker seizoen dan vorig jaar onder. Maar toen hadden ze natuurlijk ook een ontzettend goede trainer.
Ja. ja.
Maar ze hebben
een overachiever, hè, was het, geloof ik.
Ja. Maar je had vorig jaar nog Vito van Krooi. En die bracht heel veel diepte in het spel. En was bij de spelhervattingen altijd heel goed. En die is geld aan het verdienen in een zandbak ergens in de golf. Dus die wordt erg gemist. Gisteren was ook Kitolano er niet bij, die ook echt een sterke houder op middenveld is. En ja, Sparta heeft zo'n smalle selectie dat 1 of 2 blessures al toe kunnen leiden dat het echt een stuk minder is. Bart Vriends miste ze ook.
Ja, altijd vind ik altijd wel een opvallende.
En daar, als je dat in oogschouw neemt, dan hebben ze heel behoorlijk gespeeld. Dan kom ik toch weer bij Ajax uit. De ruimte die Verschuren af en toe kreeg, daar keek ik toch wel weer van op. Want wie moet je nou goed in de gaten houden bij Sparta? Dat is Lauritsen. Ja, want het is van achteruit gaat de lange bal naar Lauritsen. Ja. Die hem heel vaak dan goed weet, het spel weet te verleggen. En je hebt Koki Saito op linksbuiten. Dan heb je Verschuren als een beetje achter de spits. Die moet je goed in de gaten houden. Die heeft een enorm loopvermogen en neusje voor het goal. Maar Dan heb ik ook wel meteen de drie mannen genoemd waar het om gaat. En ja, de rest probeert leuk mee te doen.
Ja. Ja.
Dus zo ingewikkeld is het niet om tegen Sparta te voetballen.
En toch, bij de dekking van Verschuren, je hoeft alleen maar even naar de wedstrijdstatistieken te kijken om te zien dat daar iets niet goed ging. Wessel, de twee doelpunten van Sparta, kun je die eens voor ons belichten?
Ik zat ze nog eens terug te kijken en het lijkt wel iedere keer als, niet alleen vandaag, maar in iedere wedstrijd als een speler van de tegenstander een loopactie uitvoert, dan doen de spelers van Ajax er 3 seconden over om te realiseren dat ze mee moeten doen en dat ze daarop moeten reageren. Want bij die eerste goal, de Verschuren, je kon al 5 seconden van tevoren kon je aanzien komen dat hij die bal daar ging krijgen. En daar staat Kaplan natuurlijk, die stond eigenlijk een beetje lucht te dekken. Dus Verschuren kapt hem daarna knap uit, maar Kaplan had hem nooit die ruimte mogen geven dat hij daar die bal had mogen krijgen. Op zich verder gewoon een goede goal natuurlijk. En die tweede goal, ja, daar word je toch ook moedeloos van zo langzamerhand. Zo net uit de rust, het moment dat je het allerscherp zou moeten zijn.
Ja.
En dan krijg je zo een goal, ja. Er staan zoveel, ook daar staan er een aantal buitenspel dan. Maar daar lijkt iedereen ook weer een seconde te laten reageren op het meelopen met zijn man.
Ja. Ja.
En dan gaat hij zo simpel binnen.
Die bal wordt naar binnen gesneden richting de eerste paal. Er staan een paar Spartanen buiten spel, maar Verschuren niet.
Ja.
En die maakt hem dus terecht goedgekeurd. Staat Ajax, ja, mag je zeggen, te slapen?
Dat mag je zeker zeggen. Echt enorm te slapen.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Wat ging er na rust bij Ajax beter? Of ging er eigenlijk niks beter?
Nou ja, er ging echt wel wat beter, omdat in de eerste helft was Ajax in principe, hadden ze de controle wel. Alleen
in ieder geval heel veel balbezit, hè?
Ja.
70% ongeveer daaromtrent. Het was best veel en ook meer dan Ajax de afgelopen tijd gewend is.
En dat was aan het einde van de wedstrijd volgens mij nog steeds ongeveer iets van 68 of zo. Maar ja. Wat Van Schip ook aan het einde van de wedstrijd nog zei, wat er veranderde was dat in de eerste helft dat Ajax echt te weinig mensen in de 16. Daar kan je ook eigenlijk niks creëren. Want je kan niet alleen op Robbie bouwen met bij wijze van spreken 4 man om zich heen.
Ja, merkwaardig gezien de rol van Gods. Hè? Dat daar toch die het op het oog heel goed deed. Maar Ajax creëerde alsnog bijna niks. Ondanks die creativiteit van Mika Gods.
Nee, maar ze kwamen op zich wel op kansrijke posities. Alleen vervolgens kan je niks met de bal omdat je hem bij niemand kwijt kan in de 16.
Ja.
En in de tweede helft was dat wel anders. Dat was ook voornamelijk na het brengen van Akpom zo.
Ja.
Maar toen hadden ze wel, daar had Van Schip ook op gehamerd, zei hij in de rust, dat er moeten wel meer mensen in het strafschopgebied zijn. En dat gebeurde toen ook wel. Dus toen had je wat vaker, maar toen nog steeds is het, ja, weet je, uiteindelijk komen toch die goals van een beetje, ja, toch een soort moedeloos die bal erin pompen, want daar moet je het dan uiteindelijk van hebben.
Ja.
Het is niet, ja, die goal van, het zijn natuurlijk 2 goede goals van Ajax. Ik bedoel, die kopbal van Akpom was een hele knappe. Die overigens heel goed inviel, Akpom.
Ja, dat vond ik ook. Ik zat met mijn ogen uit te kijken.
Ja, want dat was Gods niet het enige lichtpuntje. Ja, hè? En Akpom is toch gewoon heel fijn om te hebben als plan B.
Ja, maar wel echt als plan B. Want hij heeft nu meerdere keren ook mogen laten zien vanaf de start. En ja, dat werkt toch niet. Maar het verbaast mij dan zo dat hij normaal, vind ik hem, zijn voetballende kwaliteiten laten hem enorm in de steek. En dan gisteren, dan zie je hem, vooral bij die assist, bij de 2-2 van Bergwijn, dat hij die bal aanneemt, een dribbel inzet, een keurige voorzet aflevert, die Bergwijn binnen schiet. Dan denk je, ja, dit is niet de Akpom die ik had verwacht te zien.
En het was niet eens zijn enige actie over rechts, hè? Hij had er nog eentje, een soort run, waarbij hij een paar mensen voorbij speelde, wegdraaide. Hij kon ineens meevoetballen.
Nou, hij is in zijn element, in een druk strafschopgebied. Als de druk erop zit en je met z'n allen naar voren moet, dan heeft hij een koele overzicht.
Ja, nou, maar ja, als je bedenkt, we hadden ooit Ivan Gabrić, de beroemde miskoop, de beroemdste miskoop van Ajax misschien wel ooit, van wie gezegd werd de man die nooit omvalt. En zo'n legendarische kwalificatie kleeft er ook aan Ekpom, want daar werd van gezegd, hij is vooral goed zonder bal. Gisteren was hij ineens ook goed met bal. En dat was toch wel een heel grappige constatering om te doen. Puiken assist op Bergwijn. Een goede invalbeurt. En hoe die eerste goal erin kopt, dat is toch wel buitengewoon knap, hoor.
Ja, maar hij heeft ook echt wel zijn kwaliteiten.
Een verdomd knappe kopbal.
Dat is echt. Dan ben je een goede koppende spits, wat hij natuurlijk ook is.
Ja.
Ja, hij knikte me uitstekend binnen. Maar het lekkere is met Ekpom over miskopen gesproken. Het lijkt me dat hij Ajax komende zomer natuurlijk gaat verlaten.
De kans is groot, ja.
En het fijne aan hem is gewoon simpelweg dat hij Engels is. Want die kan je denk ik aan een Engelse club verkopen zonder er misschien wel verlies op te maken. Ja. Omdat hij met de regel van homegrown players daar...
Ja.
Dat kan nog wel eens echt in het voordeel van Ajax gaan uitpakken.
Ja, spelers uit Engeland is een soort antiek. Hè? Het houdt zijn waarde.
Ja,
zeg
en,
maar.
En ook omdat hij heeft natuurlijk... het is niet, het is geen Ajax materiaal, maar hij heeft ook wel laten zien dat hij echt niet nutteloos is. Hij heeft echt wel laten zien dat hij kwaliteit heeft.
Nee, ook als je het vergelijkt met Luka.
Waarom zou je dan blij moeten zijn als je hem weg kan brengen naar Engeland voor veel geld?
Omdat, nou wat ik dus net zei, ik vind het totaal geen Ajax-spits. Omdat over het algemeen kan hij kan het... Ten eerste hebben wij nog niet gezien dat hij het vanaf het begin weet te brengen. Dat hij een goede wedstrijd speelt. Over het algemeen, gisteren was dan een uitzondering, kan hij niet goed genoeg meevoetballen, vind ik, voor het Ajax-spel.
Ja.
Ja,
ik zou denken dat het ook wat waard is om een plan B te hebben. Voor ja, als het een keer niet draait.
Maar ik denk dat in de realiteit die Ajax de komende zomer gaat betreden. Dat hij voor een plan B wel een buitengewoon dure kracht is.
Ja.
Hij zit ook qua salaris hoog in de boom. Vertegenwoordigt een tamelijk grote transferwaarde vanwege het simpele feit dat hij uit Engeland komt. Dus het is een nogal prijzige plan B. Waarbij ook zeer de vraag is of hij zelf akkoord zal gaan met een plan B-rol. Dus wat dat betreft denk ik dat het de kans groot is dat het eindigt. En Ajax zal sowieso pragmatisch zijn in het verkopen van spelers. Als ergens een stevige bak geld voor gepakt kan worden, zal Ajax denk ik geneigd zijn dat te doen. Om de ruimte te creëren voor wezenlijke verbetering van de selectie. En dan is Ekpom echt zo iemand bij wie je denkt, nou goed, oké, wat verlies je dan? En wat biedt het voor mogelijkheden als hij van de loonlijst gaat en een transfersom oplevert? En dan zal die balans denk ik naar die kant doorslaan. Is mijn gevoel. Maar gisteren beviel die. Kijken we even naar de andere spits. Robbie.
Ja, ik vind de laatste weken... Begrijp me niet verkeerd. Robbie is echt dit seizoen een van de zeldzame lichtpuntjes bij Ajax.
Is hij man of the season eigenlijk, vind je?
Tot nu toe? Jawel, dat is hij wel.
Geloof ik ook.
Alleen... Dat wil niet zeggen dat hij alles goed doet. En ik vind niet dat we als Ajax, dat alle Ajax-sports moeten doen alsof het allemaal alsof Robbie de verlosser is. Want ook gisteren zie je nog, en dat vind ik de laatste weken wel vaker bij Robbie. Hij maakt niet meer zo ongelooflijk makkelijk die doelpunten zoals hij ze een aantal weken geleden maakte. En ook gisteren krijgt hij dan weer echt wel 300% kansen. Waarbij die kopbal denk ik dan nog, daar doet hij in principe eigenlijk alles goed.
Ja.
Dat kan, was een lastige bal.
Was geen schande om hem te missen, allerminst.
Nee.
Het was best moeilijk en technisch deed hij daar inderdaad veel goed. Maar toch denk je dan ook, als hij nou eens echt leert koppen, dan maakt hij er op die manier ook nog 5 bij in elk seizoen.
En dan daarna dat balletje van Gods, waar hij misschien wel dicht op de doelman staat, maar dat is natuurlijk ook een 100% kans.
Ja.
En in de tweede helft heeft hij nog die voorzet van Kenneth Taylor, waar die net mist. Maar dat zijn wel kansen waarvan je denkt, 4 weken geleden maakte hij ze.
Ja.
Dus ik vind het absoluut het lichtpuntje van het seizoen. Alleen ook bij Brobbey is het... We moeten niet doen alsof hij het niveau van de Eredivisie al compleet ontgroeid is. Want dat, ik vind dat dat niet het geval is.
Nee, dat zij gezegd. En goed punt. Bas, Brobbey gaat er ook weer geblesseerd af.
Ja.
Terugkerend verhaal.
Zoals de Ajax City dat overkomt. En bij Brobbey heeft het denk ik ook heel erg te maken met zijn fysieke gesteldheid en minder. Zegt het niet direct iets, is mijn gevoel, over het gebrek aan fitheid bij Ajax-spelers. Ja, want dat was denk ik tegen Aston Villa. Was dat wel duidelijk dat al vroeg in de wedstrijd er allerlei spelers pijntjes kregen. En dat had misschien te maken met het hogere tempo wat ze niet gewend zijn. Maar toch ook wel met algehele fitheid die je te wensen overlaat.
Ja, ja. En bij Brobbey heb jij dat gevoel niet dat het daar...
Nee, want die heeft gewoon zo'n fysieke gesteldheid dat hij eigenlijk sinds hij bij Ajax is doorgebroken, heeft hij dit soort dingen.
Ja.
Dus dat is een structureel probleem bij hem, denk ik.
Maar het heeft er denk ik vooral mee te maken dat Brobbey krijgt fysiek zoveel te verwerken sinds ze in deze formatie spelen. We hebben natuurlijk vaak gehoord de afgelopen weken Brobbey op een eiland voorin.
Ja.
Ja, die moet alles alleen doen. Dat kost zoveel kracht. En gisteren was ook weer dan hoe die geblesseerd raakt. Was een uitstekend voorbeeld. Dat is een diepe bal waar hij weer helemaal alleen erachteraan moet.
Ja. Ja.
En dat kost al zoveel kracht dat je kon hierop wachten
ja.
dat zoiets ging gebeuren.
Ik heb dat gevoel overigens bij veel van de blessures die Ajax op dit moment oploopt hoor. Dat het is allemaal op de tenen. Het is allemaal met heel veel werk en extra stappen zetten. Kan het allemaal net en dan ga je ook eerder blessures oplopen. Het zijn een beetje van die, ja, van die frontlinie blessures. Min of meer onontkoombaar voor een ploeg die niet rendeert. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat gevoel heb ik er heel sterk bij. We weten op dit moment, het is 18 maart, het is maandag. We weten niet precies hoe het met Brobbie's blessure is op dit moment. En er is ook nog niks bekend over wat dat betekent voor zijn eventuele selectie voor het Nederlands elftal. Dat is, kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. Dat zal blijken in de dagen hierna. Had jij, Bas, het gevoel dat Sparta om ging vallen in de slotfase? Dacht je, nou, komt die nee, tweede
want ik vond niet dat Ajax nou de kans aan één reeg.
Nee.
En ja, met de komst van Brim kwam er nog wat mogelijkheden voor een counter. Nou ja, dat hebben we gezien in de blessuretijd. Dus ja, nee, ik dacht niet, ze gaan met een nederlaag eindigen. Daar was Ajax gewoon niet sterk genoeg voor.
Nee. En dan heb je weer een 2-2. Fortuna, PEC Zwolle, NEC, Almere. Ga maar door. Altijd 2-2. Altijd die twee tegendoelpunten. Die bij Ajax min of meer vast op het menu staan. En altijd dat gevecht aan het einde. Dat het weer net de ene of de andere kant op kan vallen. Er is geen enkel pijl op te trekken eigenlijk. Geen zekerheid over.
Nee, het is iedere keer wat anders.
Ja.
Ja.
Ja, ja. 2-2 of misschien is er 2-3 eigenlijk wel ook de uitslag die bij Ajax het beste past. Dat er gewoon dat die derde wel valt, maar je weet niet voor wie en je weet niet op welk moment. Het is zo'n chaos seizoen. Nou ja, goed. De wedstrijd van dit weekend, Sparta-Ajax. Met aan het einde dus nog die rode kaart voor Kaplan.
Ja, ik denk dat je hem daar in principe niet heel erg voor kwam. Ja, hij moet daar toch gewoon aan de noodrem trekken eigenlijk.
Gezien de stand, ja.
Ja, hij heeft daar niet heel veel opties. Dus nogmaals, ik vond het kwalijker wat hij deed bij die eerste tegengoal. Waar hij niet kort genoeg zit te dekken dat hij die rode kaart pakt aan het einde. Het is alleen zo jammer, volgens mij dat we daar een aantal weken geleden ook over. Dat je hoopt gewoon een keer dat dit Ajax 3 weken achter elkaar. Gelukkig is het seizoen bijna, komt het einde in zicht. Maar je
hoopt gewoon, maar waar.
Ja, 8 wedstrijden. Nou, ja, aftellen.
Ja, ja.
Maar je hoopt gewoon dat dit Ajax een keer 3 wedstrijden achter elkaar met dezelfde basiself kan starten. En dan helpt het niet mee als je nu al zo vaak een rode kaart pakt in een wedstrijd.
Ja.
En dan moet je iedere keer weer wat aanpassen. En met blessuregevallen. Dan krijg je dingen als dat je Taylor op linksback moet gaan proberen. Ja, dat helpt allemaal niet mee aan het opbouwen van structuur natuurlijk.
Over mijlpalen gesproken, hè? Dat zou ook een mijlpaal kunnen zijn. Het aantal weggestuurde Ajaxiden met rood dit seizoen, dat is ongekend eigenlijk. Zeker in Europa moet daarbij gezegd worden.
Ja.
Dat zijn er echt aardig wat.
Maar dat is toch ook, vind ik, heel veel mensen kunnen zeggen van ja, dat is pech of zoiets gebeurd. Ik vind dat absoluut geen pech. Ik vind dat ook een signaal van, dat laat zien dat de selectie niet goed genoeg is en dat spelers vaak overal te laat komen en moeten ingrijpen en aan de noodrem moeten trekken.
Net als
om,
met die blessures.
Doen.
Dat is hetzelfde verhaal als die blessures.
Ja, het is gewoon het gevolg van een selectie die niet goed genoeg is.
Het is niet voor niks dat normaliter hebben de ploegen onderin die verzamelen het meeste kaarten. Dus gewoon een teken van onmacht.
Ja.
En in Europa moet Ajax dan op zijn tenen lopen en dus heel veel aan de noodrem trekken om het nog een beetje bij te kunnen benen.
Ja, ja, dat is het. Dat is het. Laten we even doorschakelen. Alex Kroes is begonnen, maar ook een aantal andere mensen in de Ajax-organisatie zijn inmiddels aan het werk. Denk aan Marijn Beuker bijvoorbeeld, Kelvin de Lang. Daar veranderen dingen. De visie, de lijn voor het komend seizoen wordt langzaam zichtbaar. En jou viel iets op over de functie van hoofd jeugdopleidingen, Wessel.
Ja, ik vond het wel interessant. Ik las in een stuk van Football International op vrijdag dat die functie in 2 gesplitst gaat worden. En dat gaat dus tussen Casimir Westerveld, die momenteel hoofdontwikkeling is, en Marijn Beuker. En Casimir Westerveld krijgt dan eigenlijk de taken als vervoer, velden en de school voor de jeugdspelers. Die krijgt hij Nou, die krijgt hij toegewezen.
Zal hij blij mee zijn, denk je?
Dat lijkt me niet. Als je, ja, Kazimir Westerveld heeft natuurlijk jarenlange ervaring in
conciërge wordt hij eigenlijk.
Ja, en als je dan jarenlange ervaring hebt in de jeugdopleiding, dan lijkt het me dat je op meer had gehoopt. Toen ze hoorden, Saito Ali was natuurlijk tot ongeveer een jaar geleden was hij het hoofd jeugdopleiding. Die werd opgevolgd uiteindelijk door Edmond Klaus. Die gaat nu ook vertrekken. Dan denk ik dat hij stiekem ook wel gehoopt had dat hij daar een rol in zou kunnen gaan spelen. En dat gaat hij ook doen. Maar ik denk dat hij op een andere rol gehoopt had.
Ja.
En ja, Beuker die wordt dan vooral verantwoordelijk voor het voetbal in de jeugdopleiding en de ontwikkeling.
Hij is directeur voetbal.
Ja. Ja. En dus dat vind ik op zich wel interessant en ook niet heel gek. Omdat er zijn natuurlijk zoveel nieuwe functies in het afgelopen anderhalf jaar gekomen bij Ajax. Dat je denkt, als je nu ook nog een specifiek persoon had aangesteld als hoofdjeugdopleiding. Ja, dan had je misschien heel veel mensen gehad die zich met elkaar staken gingen bemoeien. Dus ik vind dit een logische oplossing in principe. Het enige wat mij stoorde aan dat artikel was dat aan het einde werd benoemd dat de jeugdopleiding van Ajax inmiddels voorbij is gestreefd door Feyenoord, AZ en PSV.
Ja.
En toen denk ik, dat vind ik typisch zo'n scorebordjournalistiek opmerking.
Dat is het. Vrijwel per definitie, ja.
Ja, want het, in de jeugdopleiding moet je er niet naar kijken wie er eerst staat resultaten. Je moet er vooral naar kijken. Het gaat erom dat iedere club gewoon een x-aantal spelers aflevert aan het eerste elftal uiteindelijk. Iedere lichting. En ik zie bij Ajax nog steeds heel veel individueel talent in de jeugdopleiding.
Ja. Ja.
Bij AZ in de jeugdopleiding is het ook zo dat die spelers gemiddeld een hogere leeftijd hebben dan bij Ajax. En dat kan verklaring zijn voor het verschil in presteren. Want ja. AZ heeft natuurlijk geweldig gepresteerd mondiaal.
Ja.
Maar die hebben gewoon een hogere leeftijd. En Ajax die heeft het principe dat die jonge jongens moeten uitgedaagd worden. En tegen oudere spelers spelen. Ja, dan loop je eerder tegen nederlaag aan.
Ja, dit wat je nu zegt is exact ook wat er vorig jaar inderdaad is gebeurd in de Youth League. Omdat Ajax kiest er altijd voor toen ze vorig jaar Youth League speelden. Youth League is een onder 19 competitie. En je hebt natuurlijk in Nederland een onder 18. En Ajax kiest ervoor om met die onder 18 de Youth League te spelen.
Ja, AZ, echt onder 18.
Echt onder 18. Vaardig AZ koos ervoor om de spelers die zij terug mochten halen van jong AZ om in te zetten in de Youth League. Dat deden ze ook.
Ja.
Dus dat was nog steeds een knappe prestatie hoor, daar niet over. Maar,
daar doen we ook niks aan af. En dat is ook wordt altijd, als je je tegen dit soort dingen verdedigt als Ajax ziet, wordt er altijd een beetje gedaan alsof het de gift is. Alsof je, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een verschillend beleid. AZ stelt wat oudere spelers op. De spelers waarmee AZ de Youth League won, wat een razend knappe prestatie is, daar niets aan afdoend. Maar de spelers van dat geboortejaar, dat waren bij Ajax bijvoorbeeld Rens en Gravenberg, die stonden al in het eerste.
Ja, dus, en wat je ook nu ziet, kijk nu naar het huidige AZ. Hoeveel spelers van dat Youth League elftal van vorig jaar zijn er nu doorgestroomd en vaste krachten in het eerste van AZ?
Het zijn er niet zoveel. En dat heeft niks met de kift te maken. Want ik bedoel, voor mij hoeft het niet tegen Ajax te worden afgezet. Maar dat doen anderen altijd. En dan moet je er iets op terugzeggen, ja. Dus dat is... dan moet je dingen in perspectief plaatsen, inhoudelijk. Nou, dat is dan bij deze even gebeurd. Marijn Beuker vertelde vrijdagavond op de toekomst aan een kleine selectie toekomstpersoneel en leden over de lijn die Ajax gaat inzetten. Ik was daarbij. Het zal, ik ga niet het hele exposé, want dan hebben we nog een podcast nodig. Maar er zaten een aantal punten bij die ik toch wel heel grappig vond. Een van de twee was dat Marijn heel duidelijk zei, ja, gaat het bij Ajax nou om opleiden of om winnen in de jeugd? En Marijn Beuker die zei dat het om allebei gaat. Dat vind ik al een leuke koerswijziging ten opzichte van wat je de afgelopen jaren vaak gehoord hebt. En wat ik heel grappig vond om te horen, dat is dat een van zijn speerpunten is dat hij de jeugd meer tegenslagen wil bezorgen in hun opleiding. Zowel in de faciliteiten eromheen. Laat maar eens wat vaker een tas of een handdoek niet klaarstaan. En dat ze moeten denken, oh, dit moet ik zelf even oplossen. Dus wat minder gespreide bedjes. Maar ook als het gaat om voetballen op moeilijke ondergronden. Als je ze altijd maar op met nagelschaartjes geknipte biljartlakentjes laat spelen, dan raken ze nooit gewend aan voetballen op moeilijke ondergronden. En daarom gaan er op de nieuwe toekomst, die wordt aangelegd, gaan er zeg maar rotvelden komen. Hobbelige velden, gravelvelden, harde ondergronden. En daar moeten ze ook meester over de bal leren worden in niet perfecte omstandigheden. Dus daar gaat echt meer op gelet worden. Vond ik een grappig puntje uit het exposé dat Marijn hield. En dat natuurlijk veel breder was dan dit alleen. Maar het
lijkt me grappig om terreinknecht te zijn dan voor dat veld. En dan krijg ik associaties met Tieners, heette die geloof ik, bij FC Knudde. Die was altijd dronken.
Tieners, ja.
Met scheve lijnen.
Ja, ja.
Die zou ik de regie geven over dat veld.
Ja. Maar ja, nou, hij noemde bijvoorbeeld ook Bobby Harms nog. Hè, met zijn, die deed vroeger de irritatietraining. Dan ging Bobby Harms bijvoorbeeld fluiten op een trainingspartij. Ging die expres heel partijdig fluiten. Of hele irritante fouten maken. En spelers op die manier leren dat ze zich moesten beheersen. En dat ze het ook te doen hebben met dingen die niet hun kant opvallen. Nou ja, dat soort tegenwind moet er weer wat meer komen in die opleiding. En dat is een punt waar veel bijval op kwam. Laat ik het zo zeggen. Dat was hartstikke leuk. We gaan nog even een ander onderwerpje doen, jongens. Laten we doorschakelen naar het volgende. Dinsdagavond, dat is voor ons op dit moment morgenavond, spelen de Ajax-vrouwen in de Champions League tegen Chelsea. Zo hoog heeft een Nederlands team nog nooit gereikt in de Champions League voor vrouwen. Een groot moment. Zal ook veel publiek op afkomen. De Ajax-vrouwen die speelden hun meest recente wedstrijd, een grappig duel in de beker tegen jong Ajax-vrouwen. Eigenlijk de jonge meiden tegen de grote dames. Dat werd 1-5 voor de senior-vrouwen. Bij de mannen kan dat helemaal niet, hè? Ajax kan niet in de beker tegen jong Ajax loten, volgens mij.
Wel tegen amateurs.
Wel tegen amateurs, ja. Ja. Nou ja, goed. Dat was de laatste wedstrijd. Morgen spelen ze tegen Chelsea. Bas Soetenhorst, de Ajax-vrouw is een beetje jouw dossier hier bij het Parool.
Klopt.
En in het Parool verschijnt deze week van Bas een artikel over de Chelsea-vrouwen.
Ja.
Waar Ajax tegenover staat. We zullen een link jullie doen toekomen op de een of andere manier. Dat verstaat vanaf dinsdag in het Parool, geloof ik, dinsdag.
Klopt, ja, morgen.
En we zullen die link delen op het Brani-account op X. Maar vertel eens iets over die Chelsea-vrouwen waar Ajax morgen tegenover komt te staan. Hoe schat jij die twee kamp in?
Ja, kijk, Ajax-vrouwen is eerder zwaar onderschat. Hè, bij de pool die ze doorstaan hebben, waar ze tweede zijn geworden.
Ja.
Dat was met Paris Saint-Germain en Roma onder meer en Bayern München.
Ja.
Daarvan werd van tevoren ingeschat dat Ajax glansrijk laatste zou gaan worden met een enorm negatief doelsaldo.
Ja.
Nou, dat is heel anders gelopen. En zeker thuis hebben ze zich steeds weten te overtreffen.
Ongelooflijk knap overigens.
Dus in die zin, ja, dat is de strohalm waar ze zich aan kunnen vastklampen. Maar ik denk dat Chelsea echt van een ander level is dan die andere clubs. Die zijn, meen ik, op weg naar hun vijfde titel in de sterkste competitie van de wereld, in successie. En ja, ze hebben ook budgetten waarbij dat van Ajax verdampt.
Kun je daar iets van een indicatie van geven waar zij het mee doen en waar Ajax het mee moet doen?
Nou, dat is ingewikkeld, want die zijn niet openbaar. Maar bij Ajax wordt geschat dat ze rond 2 miljoen zitten qua begroting. En in januari heeft Chelsea een Colombiaanse aanvaller gehaald, Ramirez. Omdat ze hun sterspeler Sam Kerr een zware blessure heeft. En die hebben ze gehaald voor een recordbedrag van een half miljoen euro.
Ja.
Dus die halen even een speler die een kwart van de begroting van Ajax beslaat. En de complete selectie bij Chelsea, inclusief de bank, bestaat alleen maar uit internationals uit Engeland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk. Ga zo maar door.
Ja.
En Ajax heeft bijna alleen maar zelf opgeleide spelers. Sherina Spits is een uitzondering.
Ja.
En dan heb je ook de enige Nederlandse international genoemd. Buitenlandse internationals hebben ze niet. En Chelsea speelde afgelopen vrijdag een voor hun hele belangrijke wedstrijd tegen Arsenal. Voor dikke 30.000 toeschouwers. Hè. Dus het Ajax zal dinsdagavond vermoedelijk een nationaal record gaan halen qua toeschouwers voor vrouwenvoetbal in Nederland. Maar ik heb niet de illusie dat Chelsea daar erg van onder de indruk gaat zijn. En ze speelde Arsenal, het Arsenal van Miedema, die zelf niet meedeed omdat ze geblesseerd was. Maar Belova deed wel één helft mee. Ja, die werden in een half uurtje zoek gespeeld. Toen was het 3-0. En toen, toen geloofde Chelsea het wel, want er kwam nog een belangrijke wedstrijd aan dinsdag.
Ja, ja, ja.
Ze hebben in de spits Laura James rondlopen. En dat is door die blessure van Keur de grote ster. Ja, en spitsen doen niet mee bij Ajax. Die zitten schorsing uit.
Oh, dat wist ik niet, ja.
Die is geschorst in de eerste wedstrijd.
Ja.
Dus ja, ik zou mijn geld toch op Chelsea zetten.
Ja.
Moet ik helaas.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, nou dan schets je aardig dat het hier toch wel qua kaliber erg uiteen begint te lopen. Want hoe verhoudt Chelsea zich in jouw beleving tot bijvoorbeeld Bayern München en Paris Saint-Germain, die clubs die Ajax in de pool had?
Kijk, Chelsea heeft nog nooit Champions League gewonnen. Ze hebben 1 keer de finale gehaald. Ze zijn nog in de running nu. Dus ze zijn ook nog voor de 2 Engelse bekers in de running. Dus ze kunnen 4 prijzen winnen. Maar goed, kunnen er ook 0 zijn. Want in eigen land hebben ze Manchester City nog die ze op de hielen zit in de competitie. Maar ja, ik denk dat ze toch echt een maatje groter zijn dan die anderen.
Ja.
Dat denk ik.
Ja. En dan wordt het een behoorlijk maatje.
Toch ja, wel. Nou ja, kijk, voor Ajax vrouwen is het al fantastisch dat ze staan waar ze nu staan, hè?
Ja. Ja.
Dus als ze Chelsea een beetje bij kunnen benen, dan zou het wel heel wat zijn.
Ja. En dat voor een record aantal toeschouwers waarschijnlijk in de Johan Cruijff Arena.
Ja, de laatste stand van zaken. Maar dat was vorige week. Toen waren er 30.000 kaarten verkocht. Dus ik neem aan dat het nu nog een stukje meer is. En het record zit ergens rond de 33.000. Dus daar moeten ze wel overheen kunnen gaan.
Ja, ja, dat is toch historisch. En heel erg mooi dat gaat gebeuren. De Ajax-vrouwen deze week in de Champions League tegen Chelsea. Gaan we het volgende week in Brani ook uitgebreid over hebben. De mannen voetballen niet de komende week. Die zitten in een interlandbreak. We gaan terugblikken op die wedstrijd tegen Chelsea van de Ajax-vrouwen. Gaan we doen. Oké, wij ronden af voor vandaag, jongens. Ik ga jullie danken voor het komen naar de Johan Cruijffzaal hier bij het Parool. Dankjewel, Bas Soeterhorst. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
En ik ben blij dat het een gelijk spel was. Hè? Toch nog een beetje hier de vrede kunnen bewaren.
Ja, voor elkaar niet haar in te vliegen.
Nee, dat is allemaal toch in tamelijk goede zin gegaan hier. Dankjewel Wessel Kroon voor de komst naar de studio. Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. De techniek, Samme Kors. Dankjewel Samme. Mijn naam is Menno Pot. Volgende week is er weer een Brani. Op maandag, zoals altijd. En we hopen jullie dan weer te mogen begroeten. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!